Neem daarop de draad nou weer op. Daniel 9, in het bijzonder bij vers 27, waar gesproken wordt over wat wij kortheidshalve noemen de 70ste week van Daniel. Een periode van 7 jaar die rest tot aan dat over het heilige volk van Daniel en over de heilige stad van Daniel de zegeningen komen die oorspronkelijk beloofd zijn aan Abraham en later ook herhaald zijn aan David enzovoorts. Kortom, nog 7 jaar te gaan tot aan dat officieel het koninkrijk van Christus gevestigd zal worden of gaan worden aan of over Jeruzalem en daarmee het Joodse volk. Over die 70ste week staat hier dat die zal beginnen met het sluiten, versterken staat er, maar het is gewoon het sluiten van een verbond, zoals ik al gezegd heb, naar aanleiding van de uitspraken in Daniel 6, dus ik kom er niet meer op terug. Het gaat om het sluiten van een verbond tussen een vorst van een volk dat komen zal. En zoals gezegd, dat volk is gekomen, is ongetwijfeld het Palestijnse volk. Bovendien, het gaat om het sluiten van vrede tussen de Joodse staat met de vijand tot dan toe. En wij weten wat de vijand is, dat weten ze daar ook. Dat is inderdaad Arafat, ben ik geneigd te zeggen. Het ziet er naar uit, langzamerhand, omdat er niet zoveel tijd meer te gaan is. Het dreigt eruit te zien dat die hij inderdaad niemand anders is dan Arafat. Ik zeg het niet met nadruk, want ik heb altijd gezegd, en dat beweer ik nog, dat ik denk van dat Arafat daar toch niet de meest voor de hand liggende figuur voor is. En ik denk ook dat hij wat oud is. Hij is ouder dan ik, dus hij is... Nou goed, laat maar zitten. Hij is hartstikke oud, ja. Nou, laat maar zitten. En het punt is gewoon dat voor zover de Bijbel daar duidelijke uitspraken over doet, de man dan toch vanaf het begin van deze 70ste week van Daniel nog een jaartje of 40 mee moet. Want hij zou levend gegrepen worden, 40 jaar later pas. Dus dan heeft u nog een hele carrière voor de boeg, de man. Het lijkt wat onwaarschijnlijk, lijkt me. Maar ik denk nog steeds dat het gaat om de leider van de Palestijnen. Dat beantwoordt volledig aan de beschrijving, namelijk de vorst. Niet de koning, dat zou je pas later worden. Maar de vorst, dat wil zeggen, als er een koning zou moeten komen, zou hij het zijn. De vorst van het volk dat komen zal. En die vorst zal met de velen, want dat is wat er letterlijk staat, en niet het verbond, maar een verbond. Het bepalend lidwoord staat in onze statenvertaling voor het verkeerde woord. Het staat voor verbond, maar het moet staan voor velen. Goed, hij zal met de velen een verbond bekrachtigen, ondertekenen, betekent het gewoon. En dan staat er een week, hetgeen een wat onduidelijke uitdrukking is, want wie wil kan natuurlijk zeggen dat de man er een week over doet om zijn handtekening te zetten. Als je dat zo wil lezen, kan dat allemaal. Maar ja, wij zoeken natuurlijk geen moeilijkheden. En bovendien, uit het voorgaande blijkt dat wij nog wachten op 1 week. Er zijn 69 weken om, er is nog 1 te gaan. En hier wordt 1 week genoemd, dus betekent het gewoon dat bij deze gebeurtenis, deze laatste, deze 70ste week van Daniel begint. En als alles volgens plan verloopt, zou dat akkoord, dat verbond, getekend moeten worden in mei 1996. En volgens de krant en volgens de plannen daar in het Midden-Oosten, dat komt heel goed uit, want dat heb ik 20 jaar geleden al gezegd, ongeveer. Ongeveer 20 jaar geleden. Dus, het verbaast mij dus helemaal niet. Al is het natuurlijk toch verbazingwekkend dat we deze dingen van tevoren weten, omdat de Bijbel ze zegt. Waarmee ik niet wil zeggen dat het ook echt precies zo zal gebeuren. Zo zeker is dat niet. Maar ik zeg nog steeds, het gaat allemaal prima volgens het boek. Mijn boekje dan, in ieder geval. Maar dat doet er niet zoveel toe. Maar ik wil maar even gezegd hebben dat dat inderdaad binnen afzienbare tijd zal gebeuren. Nou goed. Dus hij zal met de velen een verbond sluiten. Let op de velen, niet met de Joodse volk, want dat kan niet. Het Joodse volk leeft verstrooid over de hele wereld en onder alle volkeren. Dat kan dus niet. Dus wordt het de velen. Welke velen van het Joodse volk dan? En het antwoord is uiteraard de Joodse staat. Trouwens, waarom zou je met een verstrooid volk een verbond sluiten? En hoe zou je dat doen? En met welk doel? Maar het gaat inderdaad om een staat. Het zijn dit soort uitspraken uit de schrift die de schriftonderzoeker altijd tot de conclusie gebracht hebben dat dus inderdaad een ongelovige Joodse staat zou ontstaan in de dagen voor de wederkomst van Christus. Ook voor de opname van de gemeente en dus in elk geval voor de 70ste week van Daniël. Er is niks nieuws aan dus. Maar het is inmiddels gebeurd en de Joodse staat heeft al heel wat jubilea achter de rug inmiddels. Zo zit dat, hè? Nou goed. En dan staat er 1 week. Dat wil zeggen, is nog 1 week te gaan. En dan krijgen we nog nadere specificatie. Namelijk in de helft der week. Andere vertalingen zeggen in het midden van de week. Dat wil zeggen na 3,5 jaar. 3,5 jaar later. Zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoesten zijn. En de rest van het vers, dat laat ik eens een beetje voorbij komen. Omdat wat er ook staat, in welke vertaling ook, het is nooit duidelijk. En dat komt omdat ook de formulering in het Hebreeuws onduidelijk is. Daar is ook een goede reden voor waarom het zo onduidelijk staat. De reden is namelijk dat de details van deze gebeurtenissen vermeld stonden reeds in voorgaande hoofdstukken hier in Daniël. Met andere woorden, de rest van dit vers verwijst gewoon terug naar wat al eerder, met name in Daniël 7 en Daniël 8, uiteengezet is. Zodat als je weigert te doen wat Petrus zei, namelijk schrift met schrift vergelijken en bijzonder profetie met profetie vergelijken, dan zul je nooit begrijpen wat dit vers betekent. En zo steekt nou eenmaal de Bijbel in elkaar. Ik vind het wel leuk, eigenlijk. Want dat betekent dat niet de eerste de beste die zomaar een bladzijde in zijn Bijbel leest ineens op de hoogte komt van Gods werk en Gods plannen. Dat is namelijk Gods bedoeling ook niet geweest om zijn plannen openbaar te maken. De bedoeling is geweest om zijn werk en zijn plannen bekend te maken aan degene die in hem geloven, of beter aan degene die hun vertrouwen op hem gesteld hebben. Dat zouden wij eerst doen en daarna maakt de Heer aan ons, ook via zijn woord, zijn werk bekend. De enige van wie je mag verwachten dat ze zullen doen wat Peter zei, dat zijn uiteraard gelovigen die het woord van God, de Bijbel, serieus nemen, die het beschouwen als het woord van God en niet alleen hier en daar een deel, maar de hele Bijbel als het hele woord van God. En dat betekent dat wij ook inderdaad de Bijbel zichzelf laten verklaren. Het ene hoofdstuk lezen naast het andere enzovoorts, om zo te komen tot een algehele opvatting over wat God geopenbaard heeft. Zo zit dat. Dus nu moet ik er wat kort zeggen. Maar er staat in het midden der week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dat is niet nieuw, want er staat 1 hoofdstuk eerder. In Daniël hoef je gelukkig nooit zo ver te zoeken. Er staat 1 hoofdstuk eerder, namelijk in Daniël 8. Dat kan ik niet helemaal bespreken, dat is ook niet de bedoeling nu. Maar wel een deel daarvan. Daniël 9 namelijk, daar wordt gesproken over een kleine hoorn in een visioen, het is een symbolische voorstelling van zaken. Er wordt gesproken over een kleine hoorn, vers 9. Dat blijkt dan de uitbeelding te zijn van een koning. Een hoorn staat voor koningschap. Rond kerstmis weten we dat, want een van die lofzangen rond kerstfeest die spreekt over dat een hoorn des heils, een hoorn der zaligheid, een hoorn des heils is opgericht. En het is gewoon een uitspraak over de Heer Jezus Christus, de hoorn des heils. De koning die heil of zaligheid zou brengen, namelijk. Schoon Bijbelse beeldspraak. Nou goed. En over die hoorn staat dan, over die koning staat dan, dat hij zich groot maakt. En in de eerste plaats dat hij groot wordt, min of meer ten koste van de Joodse staat of het Joodse volk, zo u wilt. Dat is in vers 10 en in vers 11. En hij maakt zichzelf groot tot of tegen de vorst van Israël. Daar komt het op, dat staat er niet letterlijk, maar zoals gezegd, ik kan het nou niet uitgebreid gaan verklaren, daar heb ik geen tijd voor. Dus in vers 11, hij maakt zich groot tegen de God van Israël eigenlijk. En van de God van Israël wordt weggenomen het gedurig offer. En dat is precies wat in Daniël 9 vers 27 staat. In de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. De gedachte is namelijk, de conclusie is namelijk, dat wanneer dat verbond gesloten zal worden, dat onderdeel van het verbond is dat de Joden op een of andere wijze de gelegenheid, dan wel toestemming, krijgen om weer een vorm van Joodse eredienst in te stellen In de heilige plaats. Ergens op de Tempelberg. Niet noodzakelijk in een tempel, maar wel op de plaats waar oorspronkelijk de tempel gestaan heeft. Dus in de buurt van die moskeeën dan in elk geval, als ze er dan nog staan. Dat denk ik wel, maar daar gaat het nou verder niet over. Zodat dat verbond, wat gesloten wordt, inderdaad onder andere inhoudt dat de Joden gelegenheid krijgen om op de heilige plaats hun godsdienst op een of andere wijze te praktiseren. En dat ligt voor de hand omdat op diezelfde plaats ook de Mohammedanen tot vandaag hun godsdienst praktiseren. En als Jeruzalem dan de hoofdstad moet zijn van zowel de Joodse staat als de Palestijnen, dan zouden ze gelijke rechten moeten hebben. En beide zouden dan een claim kunnen leggen op de heilige plaats, de Tempelberg zal ik maar zeggen. En zo zal het dus kennelijk gaan. Nou goed, maar er wordt gezegd, wordt laconiek gezegd, dat die eredienst, die offerdienst of wat het maar wezen mag, in het midden van de week zal worden afgebroken, zal worden weggenomen. En we zouden geen voorbare conclusies trekken, we zouden dat gewoon voor kennisgeving aannemen. En er staat dan in Daniël 9 vers 11, van dezelfde werd weggenomen het gedurig offer, namelijk of en de woning zijns heiligdoms, de plaats waar de Heer zou wonen, dat is immers de Tempelberg, werd nedergeworpen. Maar nederwerping zou je niet al te letterlijk moeten nemen, want nederwerking heeft gewoon de betekenis van vernederen, vertrappen, ontheiligen, ontwijden. Wat het maar is. Dus de heilige plaats wordt ontheiligd. Hoe dan? Wel staat er in vers 12, het Heer, dat is de Heer betekent menigte en staat gewoon voor de velen. Heer betekent gewoon de velen, de menigte. Het is dus een synoniem van de velen uit Daniël 9 vers 27. De velen werden, of het Heer werd, in de afval overgegeven. En afval is gewoon de Bijbelse term voor elke vorm van afgoderij. Dat wil zeggen, men dient niet de Heer, men dient niet Jehovah, de God van Israël. En dus heet het afval. Het Heer werd in de afval overgegeven tegen. En tegen betekent in plaats van. In ruil voor. Maar gewoon in plaats van. In plaats van het gedurig offer. Dat betekent dus dat deze Joodse eredienst, offerdienst of hoe je het maar noemen moet, vervangen wordt door een dienst aan een andere god. Moeilijker is het niet. En daarmee wordt, wat in de rest van het vers staat, de waarheid ter aarde geworpen. En dat gelukte allemaal wel. Vers 12 van Daniël 8. En daarnaast, dat was even snel natuurlijk, maar ik ga nog sneller, nog een hoofdstuk terug, want daar werd het al eerder, nog eerder genoemd. In Daniël 7 is ook sprake van zo'n hoorn, zo'n koning, ongetwijfeld dezelfde. Er wordt alleen een andere achtergrond gegeven, maar zoals gezegd, daar ga ik allemaal niet op in. Maar van die hoorn, die koning, wordt gezegd in vers 25, hij, of het, de hoorn, het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en dat is de God van Israël, en het zal de heiligen der Hoge verstoren. Plaatsen mag je doorstrepen, staat schuin gedrukt. Dat betekent dat in de grondtekst niet staat. Dus laten we er ook niet moeilijk over doen. Het zal de heiligen der hoge verstoren. Het zal dus het Joodse volk verstoren, is de gedachte. En het zal menen, en menen wil zeggen dat men een bepaalde bedoeling heeft. Mening wil zeggen bedoeling. In tegenwoordige Nederlands niet. Er staat mening voor een bepaalde opvatting die men heeft. Maar van oudsher betekent mening dat men een bepaald doel nastreeft. Het zal menen, zal de bedoeling hebben, deze koning zal de bedoeling hebben, de tijden en de wet te veranderen. Met andere woorden, hij zal de tijden willen veranderen. En als de tijden veranderd worden, komen er nieuwe tijden. Of in het enkelvoud, er komt een nieuwe tijd en in het Engels, er komt een new age. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in, maar ik meen het bloedserieus. Dit is dat waar het over gaat. En de wet, want wat houdt de New Age in? Andere normen, wetten, andere normen voor de samenleving. Dus dat is wat het is. Dat kun je van tevoren niet bedenken, maar als het een keer zover is... en langzamerhand is het zover, is het met groot gemak te herkennen. Dus, het zal menen de tijden en de wetten veranderen. En zij, namen die heiligen, dat heilige volk, het Joodse volk... zij zullen in zijn hand, in deszelfs hand, in zijn hand overgegeven worden. Dat wil zeggen, hij zal de macht over hen krijgen... tot een tijd en tijden en een gedeelte eenstijds. En letterlijk, volgens de traditionele Joodse lezing... een tijd, een dubbele tijd... Dus een duaal is een tweevoudsvorm. Niet tijden in het algemeen, maar twee tijden is de gedachte. Een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Dat is bij elkaar 3,5 tijd, waarna de vraag is hoe lang duurt één tijd. En in het licht van Daniël 9 vers 27 weten we hoe lang zo'n tijd duurt. Een jaar namelijk is de gedachte, 3,5 jaar. Want in het midden van de 70ste week zal immers... dat offer worden weggenomen, zal de Joodse erediensten afgebroken worden... en plaats moeten maken voor, laten we zeggen, afgoderij. Dat is waar het op neerkomt. Waarmee het volk overgegeven wordt in de macht van deze laatste koning. En dat kan nog maar 3,5 jaar duren, meer is er niet... want dan zou het koninkrijk van Christus zelf openbaar worden... aan hetzelfde volk en aan dezelfde stad... Dus 3,5 tijd. Waarna de volgende vraag is, maar waarom staat er niet gewoon jaar? Nou, dat is heel eenvoudig. In de eerste plaats omdat niet veel mensen dit allemaal aangaat. Alleen degenen die de Bijbel serieus nemen. Dat doen wij, dus nou vragen we weer, wat is een tijd? En dan moet ik zeggen, bij nader inzien, weliswaar een jaar, maar dan een jaar in de profetische betekenis van de term. In dat geval is het namelijk niet gewoon een zonnejaar, maar een jaar van 360 dagen. En 3,5 maar 360 is 1260. En die term die komt natuurlijk vaker in de profetieën voor. Hier en in Openbaring vooral. Dus je herkent het altijd meteen. Want 1260 dagen is de lengte van 3,5 jaar. Of gewoon een helft van de, geef niet welke, een helft van de 70ste week van Daniël. Hier gaat het uiteraard om de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Waarin sprake was in de eerste helft al van vrede, maar in de tweede helft neemt deze, laat ik zeggen Palestijn, want daar komt het toch in de praktijk op neer, deze neemt de volledige macht over het volk over, want de afgoderij waar het om gaat, bestaat hieruit dat in de heilige plaats, op de Tempelberg dus, een beeld zal worden opgericht waarvoor men zou knielen. En vervolgens krijgt men een merkteken aan de rechterhand of aan het voorhoofd... ten bewijze dat men inderdaad voor het beeld geknield heeft, om maar eens wat te zeggen. Maar men zou voor het beeld knielen, maar dat beeld is in de praktijk... de voorstelling van deze koning waar het over gaat. Men knielt voor het beeld en daarmee voor de macht die deze koning, deze Palestijn, vertegenwoordigt. En dus, zij werden in deszelfs hand overgegeven, tijden, dubbele tijd en een halve tijd. Daarna, na die tijd, een dubbele tijd en een halve tijd uit vers 25 van Daniël 7, zijn wij uiteraard terechtgekomen bij het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee aan het einde van de 70 weken van Daniël. En dus zijn we dan terechtgekomen in het tijdstip waarop de overtreding gesloten zal worden, een eeuwige gerechtigheid zal worden aangebracht. Kortom, het tijdstip waarop het koninkrijk van Christus zou openbaar worden. En wat staat hier in Daniël 7, vers 26, daarna zal het gericht, de rechtbank, het oordeel, daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoemde tot het einde toe. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan de volken der heiligen der hoge plaatsen. Het zal een eeuwig rijk zijn, et cetera, et cetera. En er wordt dus gewoon beschreven hoe dan het koninkrijk van Christus openbaar wordt. Dus klopt precies, wou ik maar zeggen. Dit soort dingen zijn dus... absoluut zeer eenvoudig wanneer men gewoon consequent de desbetreffende schriftplaatsen naast elkaar legt. Dan ga ik weer terug naar Daniel... even Daniel 8. Er staat, het heer werd in de afval overgegeven. Er staat niet bij dat het gaat om de oprichting van een beeld... maar afgoderij is per definitie beeldendienst. Dat wil zeggen, ook als het niet specifiek vermeld wordt... dan nog wordt het geïmpliceerd, ligt het erin besloten. Verder... Maar het is een moeilijker verhaal. Verder is het zo dat deze profetie uit Daniel 8 op een of andere wijze ook van toepassing was. Maar dat ga ik niet bewijzen. Maar het was van toepassing op de gebeurtenissen in 170 voor onze jaartelling. Toen onder leiding van Antiochus Epiphanes de tempel der Joden ontheiligd werd... De Joodse godsdienst inderdaad werd verboden. De offerdienst, alles in de tempel. Inclusief de besnijdenis enzovoorts. En in plaats daarvan werd in de tempel een beeld opgericht... gewijd aan Zeus. Die wij later kennen als Jupiter. Maar dat was pas in het Romeinse Rijk. Maar gewijd aan Zeus dus feitelijk. En de Joden werden verplicht om te knielen voor het beeld gewijd aan Zeus. Het was in de dagen van het Griekse Rijk. Dus inderdaad... Zeus. Met andere woorden, wij vinden in die gebeurtenissen een voorbeeld van hoe uiteindelijk deze profetie zal vervuld worden. En dat moet nog plaatsvinden in de toekomst. Maar aangezien toen sprake was van zo'n beeld, weten we nu ook zeker dat het precies zo zal gaan. Dat het gaat om het afbreken van de Joodse eredienst en een dienst aan een andere god, zal ik dan maar zeggen. Die geacht wordt de oppergod te zijn, daarvoor in de plaats. Nou goed, terug naar Daniel 9. Daar staat dan, hij zal met de velen een verbond sluiten... en dan begint de 70ste week. En in het midden van de week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden... zoals reeds vermeld in voorgaande hoofdstuk. En over de gruwelijke vleugel, dat is namelijk dat beeld... want een gruwel is een afgodsbeeld en een vleugel is ook een afgodsbeeld... Vleugel drukt uit bescherming vanuit de hemel... Van de goden, weet u wel, vandaar dat woord vleugel. Over de gruwelijke vleugel, of gewoon over dit afgodsbeeld, zal een verwoester zijn. En iets breder, de gedachte is gewoon dat die offerdienst houdt op. Er wordt een beeld opgericht, men zou ervoor knielen, men wordt in dus, aan dus afgoderij overgegeven. Maar van Gods wegen... zal daar verwoesting overkomen. Het zal er namelijk toe leiden dat in de inmiddels aangebroken tweede helft... van de 70ste week van Daniel, die in die laatste 3,5 jaar... systematisch het land, het volk en de stad zal worden verwoest. En dat is vastbesloten, staat er vervolgens. Ik lees het met opzet niet al te letterlijk, maar dat is wat er staat. Want de gedachte is dat als het zover is... dat het Joodse volk notabene op de van oudsher meest heilige plaats ter wereld overgaat om afgoderij te bedrijven, dan is voor God zelf de maat voor de volle 100% vol. En komt de verwoesting van zijn kant. En ik kan het met zoveel stelligheid zeggen, omdat deze gebeurtenissen ook elders in de Bijbel tamelijk uitgebreid en gedetailleerd bedoel ik dus ook, beschreven worden. Nou goed, verwoesting dus. Want het mag dan een hoopvolle gedachte zijn voor het Joodse volk... dat vanaf het sluiten van dit verbond het nog 7 jaar te gaan is... tot de oprichting van het Messiaanse Rijk. Vele evangelische christenen zijn daar ook zeer enthousiast over. Zo van, dat gaat binnenkort allemaal gebeuren. Maar men zou zich realiseren wat er gebeuren gaat... Wat er namelijk gaat gebeuren is dat de tegenwoordige Joodse staat... en in bijzonder de Joodse stad, Jeruzalem, zal verwoest worden. Zodat aan het eind van de 70ste week Jeruzalem verwoest zal zijn... en in het hele land zal geen leven overblijven. Niet van mensen, van welke afstamming dan ook, en ook niet van dieren. Helemaal niks. En niet door oorlogsgeweld van mensen, hoewel het wel een rol speelt in die dagen, maar gewoon van Gods wegen. Die in één klap, uiteindelijk aan het eind van die 70ste week, een oordeel zal brengen over het hele land en alles wat daarin is, ongeacht of dat Joden zijn, Palestijnen of Russen. Maar daar hadden we het vanmorgen al over. Of gewoon de beesten. Het land zal ledig zijn. Het wordt uitgebreid beschreven in andere profetieën. Het land zal woest en ledig zijn. De termen uit Genesis 1 vers 2 worden daar gebruikt trouwens. Woest en ledig. Er zal geen leven zijn, helemaal niets. En vanaf dat moment zal de Heer zelf, de zoon van David zal ik maar zeggen, zal zijn koninkrijk op aarde en in Jeruzalem dus gaan vestigen. Dat betekent dat in de dagen die daarop volgen, door de gelovigen die niet daar zijn, maar die bewaard worden in de woestijn en in bijzonder in Petra dus, dat die gelovigen verzameld zullen worden en onder leiding van de Heer Jezus zelf gebracht zullen worden naar Canaan, naar Jeruzalem, om daar het land te reinigen en om over te gaan tot herbouw van Jeruzalem enzovoorts. Onder de bescherming van de Heer zelf, zoals op zoveel plaatsen in de schrift beschreven. Misschien is het handig om dan in dat verband eerst een van de meest bekende profetieën uit het Oude Testament aan te halen. Dat is die van Zacharia 14. Bladzij 892. Maar in het einde van Zacharia 13, ja, ik weet nooit wat ik er nou wel en niet bij moet vertellen, maar in Zacharia 13 wordt zelfs beschreven hoe de Heer aan dat volk zal verschijnen, hoe ze hem niet kennen en hoe ze aan hem vragen, wat zijn toch die littekenen in uw handen, want de gedachte is ongeveer deze, en ik vertel het maar één keer nou, de gedachte is ongeveer deze, dat men in die uiterste nood en in de laatste dagen van de 70ste week van Daniël zal men de naam des Heren aanroepen. Vers 9 zegt het namelijk, van hoofdstuk 13 nog steeds. Het zal mijn naam aanroepen. En Joël 2 zegt, en ieder die de naam des Heren aanroept zal zalig worden, zal behouden worden. Maar het zal zijn naam aanroepen, de naam van Jehovah namelijk. En het gevolg daarvan is dat inderdaad, maar dat is hoofdstuk 14, dat Jehovah zal verschijnen boven Jeruzalem, dat wil zeggen boven de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem, maar ik kijk nog niet op 2 kilometer. Of is het er maar 1? Hemelsbreed, weet je veel. Ja. Maar daar zal de Jehovah verschijnen, maar het punt is dat men niet weet dat Jehovah niemand anders is dan Jezus. Nou is dat niks bijzonders, want de meeste christenen weten dat ook niet. Of geloven dat niet, willen dat niet weten, maar het is nou eenmaal zo. En dat kan ik nou ook niet uitleggen natuurlijk. Maar men roept de naam van Jehovah, de naam des Heren, de naam Jehovah aan. Jehovah verschijnt dan en dit hoofdstuk 13 in de voorgaande verse beschrijft hoe men hem ziet. Nou, dat is waarschijnlijk een paar dagen later, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar hoe men hem ziet en hem vraagt, hoe komt u nou eigenlijk aan die littekenen in uw handen en in uw zijen en uw voeten en dat soort dingen meer? Dat is toch iets vreemds. En de rest van het verhaal kun je raden. De rest van het verhaal houdt in dat Jehovah dan zal zeggen, nou, dat komt omdat ik niemand anders ben dan Jezus van Nazareth. Ik ben deze Jezus die gij gekruist hebt, vrij na de woorden van Petrus uit Handelingen 2. Want daar staat dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Jehovah, tot Heren, tot Jehovah en tot Christus. Met andere woorden, men roept Jehovah aan, die verschijnt ook en hij blijkt niemand anders te zijn dan Jezus van Nazareth. Heb je dat? Dat is net zoiets als even een oefening in Bijbelse geschiedenis. Dat is net zo goed als dat de broers van Jozef, de zonen van Jacob, een Jozef aanroepen. Nou, hij heet Safnat Paanea, weten zij veel. Safnat Paanea, zij roepen hem aan. Hij verschijnt ook, maar hij blijkt Jozef te zijn. Deze Jozef, die gij verkocht hebt en in de put hebt geworpen en weet ik veel allemaal. Weet u nog? Dat verhaal is dat. Zodat je maar weer ziet dat dezelfde gebeurtenis in de Bijbelse geschiedenis al op voorhand wordt uitgebeeld. De Heer zal zich aan hen bekendmaken. Hoe dan, wanneer dan, waar dan? Wel, dat staat in de volgende verse van Zacharia 14. Ziet de dag komt, vers 1. Ziet de dag komt den Heren, eigenlijk gewoon ziet de dag des Heren komt, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want de kwestie is dat Jeruzalem is overgegaan tot het dienen van een andere God in plaats van het dienen van Jehovah. Dat wil zeggen, men ontnam de Heer wat hem toekwam en dus men beroofde het heilige, zoals de uitdrukking elders luidt. Men beroofde de Heer zelf. En de heer zegt, nou, daar komt vergelding voor. Uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want, zegt hij, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. In tegenstelling tot wat vele, zelfs evangelische christenen, geloven. Die denken dat als de heidenen oorlog voeren tegen de Joodse staat, dan zal de heer de Joden te hulp komen enzovoorts. En de bewering is ook dat hij dat gedaan heeft in 1948, 1967 en hoe het allemaal maar heten mag. Dat weet wel. Hè? Maar dat is niet zo hoor. Want de heer zegt, ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Met als resultaat, de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En een deel, vertaal met helft, een deel der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks, overblijfsel des volks, zal uit de stad niet uitgeroeid worden. De gedachte is dus dat een deel van de bewoners van de stad omkomt. De gevangenis is gewoon dodenrijk hier. En een ander deel niet. Hoe dan, vraag je je af, hoe kan dat dan? Wel staat er, de Heere, diezelfde Heere, zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. En het idee is dus dat de Heer eerst de heidenen doet strijden tegen Jeruzalem en daarna strijdt de Heer aan de kant van Jeruzalem tegen die heidenen. Waarna de vraag uiteraard is van waar deze ommezwaai. En het antwoord is natuurlijk heel eenvoudig en stond eigenlijk al in vers 9 van het voorgaande hoofdstuk. Namelijk, inmiddels heeft men de naam des Heren aangeroepen. Want waar het om gaat, laat ik dat een keer dan duidelijk stellen, waar het in die 70ste week van Daniël om gaat, is maar om één ding. God zelf namelijk dwingt het Joodse volk tot bekering. Dan zeg je natuurlijk, ja, wat heeft dat voor zin om dat zo te doen? Dan zeg ik, nou, het hele punt is namelijk dat de belofte was dat Israël de grootste zegeningen zou ontvangen van alle volkeren. Maar daartoe moet het dan wel als eerste volk tot geloof komen. Want op die grond ontvangt het, bij wijze van spreken, eerst geboorterecht enzovoorts. Vandaar dat de Heer voor de toekomst een korte periode heeft uitgetrokken waarin hij het Joodse volk tot geloof zal brengen. Doet, kan dat dan? Brengt God mensen tot geloof? Het antwoord is nee, zo zit het niet. Maar hoe doe je, de Bijbel zegt hoe God dat zal doen. Namelijk aan de ene kant door de prediking van het evangelie. Hetgeen trouwens zal gebeuren in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Maar dat staat in Openbaring 11. Daar kan niet verder op in. En daar komen heus mensen door tot geloof, al zijn het er dan weinigen. En van de andere kant heeft de Heer gewoon aangekondigd dat degenen die niet tot geloof komen, gewoon gedood zullen worden. Waarom ook niet? God is zelf degene die de mens het leven gegeven heeft, dan kan het dus ook weer terugnemen, dat is wat hij doet. En bij wijze van spreken, het is bij wijze van spreken, maar het is wel heel reëel, als je, bij wijze van spreken, als het Joodse volk bestaat uit 3 miljoen man nu in de Joodse staat, iemand van 3 miljoen Joden, zijn er 4,5 miljoen inmiddels, maar dat vind ik lastig rekenen, zeg maar 3 miljoen. En er komen er 100 tot geloof, dan worden er 2.999.900 gedood. En die overige 100, die dan tot geloof gekomen zijn, die zijn het bekeerde Joodse volk. De getalsverhouding klopt misschien niet, maar wie het beter weet mag het me zeggen. Ik weet het dus niet, maar het is bijvoorbeeld, want de Bijbelse gedachte is dat een overblijfsel, een minderheid, hier staat trouwens ook het overige in vers 2, dat zou niet uitgeroeid worden en zou dus behouden worden. En de meerderheid komt dus gewoon om. Want je kunt een volk tot geloof brengen door net zo lang te evangeliseren tot het alle leden van het volk tot geloof gekomen zijn, maar bij Sint-Jutemis is dat nog niet gebeurd natuurlijk. Want er zijn altijd die niet willen. En de oplossing daarvoor is heel eenvoudig. Namelijk de ongelovigen worden gedood. En dat is wat gebeurt aan het eind van de 70ste week in verband met de Joodse staat. Maar dat is wat 33 jaar later, zo laat mogelijk, maar 33 jaar later gebeurt met de hele wereldbevolking. Want in de daaropvolgende 33 jaar, vanaf het einde van de 70ste week, zou ik maar zeggen, in die volgende 133 jaar zal door ditzelfde volk Israël het evangelie gepredikt worden over de hele wereld aan alle mensen. In de dagen van de heerschappij nog steeds van dezezelfde koning en de werkzaamheid van antichrist en wat er bewezen mag. In de dagen van allerlei rampspoed, grote verdrukking namelijk, die over de gehele aarde komen zal. Zo breekt de volgende eeuw aan, het volgende millennium aan. Dus de mensheid staat nog wat te wachten. Maar niettemin, het eindigt ermee dat inderdaad alle ongelovigen van de aarde zullen worden weggenomen en uiteraard niet naar de hemel. Zie? Maar de Heer zorgt er eerst voor dat Israël tot geloof komt, want Israël zou hij gebruiken als zijn koninklijk en priesterlijk volk. Dat wil zeggen, het koninkrijk zou over de wereld gevestigd worden via of door Israël. En anders gezegd, het evangelie zou gepredikt worden aan alle volken door Israël. En daartoe moet dus Israël zelf eerst tot geloof komen. Dat gebeurt op deze wijze, het gebeurt dus geforceerd, want de Heer heeft er gewoon een datum voor staan. En hij realiseert dat op deze betrekkelijk simpele wijze, al zullen wij denken dat het een paardenmiddel is, maar als dat ook niet gebruikt wordt, gebeurt het namelijk nooit, hè? Dus zo gaat dat. Maar hier worden nog meer details gegeven in Zacharië 14. Er staat namelijk, de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Net als in het verleden staat er zoiets staat erachter. En dan vers 4, meer specifiek. Zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg. Waarna de vraag is, welke dag is dat? Nou ja, de aanvang van de dag des Heeren uit vers 1. Maar iets nauwkeuriger. Die dag is gewoon de laatste dag van de 70ste week van Daniël. Of de eerste dag na de 70ste week van Daniël. Maakt toch niet uit, want ik hou toch op 10 Nisan, maar dat doet er nou niet toe. 2003, kom je uit. Maar vooruit. Zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg. Daar is hij ook het laatst gezien en daar heeft hij het laatst gestaan. Want op de zogenaamde hemelvaartsdag gaf hij zijn discipelen een teken als antwoord op hun vraag. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Handelingen 1. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Het koninkrijk van David dus kennelijk. En toen zei hij, nou dat kan ik je nou niet vertellen, maar hij zei het een en ander. En daarna gaf hij hun zijn laatste teken. Hij voer op ten hemel. Daar zij het zagen, staat er, terwijl zij het zagen. En terwijl zij naar hem opkeken, verdween hij achter een wolk. Een wolk nam hem weg van hun ogen. Toen zagen zij hem niet meer. Enzovoorts. En toen verschenen daar 2 mannen. We mogen niet verder vertellen, dat waren Mozes en Elia. Maar we mogen niet verder vertellen, want ze waren incognito. Incognito, ja. Oh, weet ik niet hoe je dat schrijft, nee. Die zeiden dat deze Jezus, die gij naar de hemel hebt zien heen varen en zien verdwijnen achter een wolk, deze Jezus zal al zo wederkomen. Zodat de gebeurtenis op hemelvaarsdag uitsluitend enkel en alleen een teken is van zijn wederkomst. Want voor zover de Heer opvoert in hemel om daar te zitten op de troon aan de rechterhand Gods, was dat 40 dagen eerder al gebeurd, namelijk op eerste paasdag. Eerste met een hoofdletter. Allereerst, echte paasdag. De dag van zijn opstanding. Dat leg ik nou niet uit, ik zeg het alleen, want zo staat het nou helemaal in de Bijbel. Maar de gedachte is dat die gebeurtenis op zogenaamde hemelvaarsdag gewoon een uitbeelding was van zijn wederkomst. Men zag gewoon zijn wederkomst, maar de film draaide de andere kant op. Dat is het ook zo, want in plaats van dat hij kwam om zijn koninkrijk te openbaren, verdween hij om zijn koninkrijk te verbergen. Hetgeen hetzelfde is, maar dan andersom. En dat is precies wat zij zagen. En wij leven in de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Maar in de toekomst zal het alsnog openbaar worden. En zoals het verborgen werd na de 69ste week, zal het openbaar worden na de 70ste week. Bovendien, in andere zin verscheen de Heer ook op de Olijfberg en brak daar zijn aardse bediening af. Dat was ter gelegenheid van het einde van de 69ste week van Daniël, maar dat heb ik al genoemd. bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, wat ook al geen intocht in Jeruzalem was overigens, maar waarbij hij verscheen op de Olijfberg en toen over de stad weende en aankondigde de verwoesting van de stad. En u begrijpt nou wellicht de sterke emotie bij die gelegenheid, bij de Heer. Want dit was, of dat was de laatste dag van de 69e week. En daarmee een teken of iets dergelijks, hè, van wat er zou gebeuren op de laatste dag van de 70e week van Daniël. Dan namelijk zou hij weer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dan zal weer gezegd worden, niet door de discipelen, maar door ons. En dus toch door de discipelen. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, want wij zijn daarbij. Vergis u niet, wij zullen daarbij zijn. Maar daar gaat het nou verder niet om. Nog even niet. Daar hebben we het nog over. Maar op die laatste dag van de 70e week, dan gaat in vervulling wat hier in Jesaja staat. Zijn voeten zullen, of in Zacharia 14. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten enzovoorts. Maar dat is de echte dag waarop uiteindelijk en ook voor de laatste maal Jeruzalem zal verwoest worden. En dat is ongetwijfeld waar de Heer Jezus aan dacht toen hij verscheen op de laatste dag van de 69e week van Daniël. En in de daaropvolgende dagen sprak hij eigenlijk over niks anders dan de verwoesting van Jeruzalem. Hier zal geen steen op steen gelaten worden, zei hij later op diezelfde dag. En heeft het nog een paar maal herhaald in de 3-4 dagen die hem resten tot op de dag van zijn kruisiging. Begrijp je wel, maar dat wijst allemaal sterk heen naar gebeurtenissen aan het eind van de 70e week. En dat wordt hier beschreven. De Heer zal uittrekken en zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de andere helft uiteraard naar het zuiden, zodat er van west naar oost een dal komt dwars door de Olijfberg heen. Dat heb je toch nog? Steken het maar eens een keer uit. En dan staat er, dan zult gij lieden vlieden, vluchten dus, door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Een gereserveerde plaats betekent dat. En uit andere profetieën blijkt welke deze gereserveerde plaats is, namelijk Petra. Waarschijnlijk de heilige graal verborgen te zijn, maar dat zal ik je een andere keer wel weer eens uitleggen hoe ik daarbij kom. Petra in elk geval. Dan zult gij vlieden, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. Aardbevingen zijn daar genoeg, afgelopen week 2 geweest geloof ik, hè? Als ik het goed erbij gehouden. Ik hou het niet bij hoor, want het maakt me niet uit. Maar het zal gebeuren. En dan wordt er vervolgens gesproken over, in vers 8... Ook zal het in die dagen geschieden dat er levende water uit Jeruzalem vlieten, zullen de helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de Achterste Zee, waar het ook maar wezen mag. En ze wordt kortom, er volgt een beschrijving van de oprichting van het koninkrijk, niet alleen over Israël, maar zelfs over alle volkeren. Het wordt in de grote haast verteld, maar het is de samenvatting natuurlijk van alles wat in de voorgaande grote profeten, al eeuwen tevoren zelfs, beschreven was. Maar het is dus precies even een gedetailleerd verhaal van wat er zal gebeuren aan het einde van de 70e week van Daniël. Het idee dat dus deze Joodse staat van vandaag moet leiden tot de komst van de Messias is wel waar, maar dat betekent automatisch dat dus deze Joodse staat bij die gelegenheid verwoest zal worden. En dat is het dilemma, vind ik altijd. Want wat ik het meeste hoor is van ja, de Joodse staat, dat gaat goed en de Heer komt spoedig enzovoort en dan komt alles toch nog voor elkaar. Dat komt dus niet voor elkaar, want van deze Joodse staat en dit Jeruzalem zal geen steen op steen gelaten worden. Waarom niet? Nou, strikt genomen, en ik zeg het maar één keer heel kort, strikt genomen omdat het ontstaan van deze Joodse staat in onze dagen en in de afgelopen decennia, eigenlijk in de afgelopen eeuw, nu zo langzamerhand, volstrekt is tegen de wil van God. Weliswaar in overeenstemming met de profetie, maar daarmee wel tegen de wil van God. Sommige mensen kunnen dat niet uit elkaar houden. En daar kan ik niks aan doen. Maar dat zijn er helemaal twee dingen. God heeft aangekondigd dat het zou gebeuren. Maar het is tegen zijn wil, dus een heel eenvoudige gedachte. De verstrooiing van het Joodse volk, dan wel de opheffing van de Joodse staat in de dagen van de Romeinen. Dat wil zeggen, kort na het sluiten van de Nieuwtestamentische geschiedenis, in het jaar 70 van onze jaartelling, vond plaats op grond van de wil Gods. Namelijk, een ongelovig Joods volk, ongelovig Israël, heeft geen enkel recht op dat land. De Bijbel zegt erover dat dat land behoort aan geen enkel volk, het land behoort aan God zelf. En God zegt, en ik geef het aan wie ik wil. En als ik geef het aan Israël, maar op voorwaarde van geloof. En als het niet gelooft, wel, dan zal ik u verstrooien onder de heidenen enzovoorts. En er wordt zelfs in Deuteronomium al gezegd, gij zult wederkeren naar Egypte. Ik heb jullie wel uit Egypte verlost. Met de afloop van het verhaal zal zijn, je zult teruggebracht worden naar Egypte en als slaaf alsnog in Egypte verkocht worden. En waar de oorspronkelijke roeping van Israël bestond uit verlossing uit slavernij uit Egypte, wordt via dezelfde Mozes gezegd dat het eind van het Joodse volk zou zijn terug als slaven in Egypte, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurd is en hetgeen ook beschreven is uitgebreid door Flavius Josephus, want toen in het jaar 70 Jeruzalem verwoest werd en een einde gemaakt werd aan de Joodse staat, is een groot deel der Joden gevlucht naar Egypte en heeft zichzelf daar als slaaf verkocht. In de veronderstelling dan veilig te zijn enzovoort. Dus letterlijk zo gebeurt. Maar de gedachte is eenvoudig deze, God heeft het volk op grond van ongelovigen, op grond van ongeloof het land uitgezet. Wat denkt u nou hoe God erover denkt als datzelfde volk in ongeloof gewoon weer het land binnenkomt en daar een Joodse staat vestigt? Dat is heus niks anders dan opstand tegen God. Dat het de vervulling is van Bijbelse profetie. Ja, God heeft het van tevoren aangekondigd dat het zo zou gaan. Maar het doet er niks aan af dat het volstrekte opstand is tegen God. En je zou je ook niks wijs moeten laten maken. De Joodse staat bestaat hoofdzakelijk uit atheïsten. Volstrekt ongodsdienstige mensen. En voor zover er godsdienstige, dat wil zeggen religieuze Joden zijn, vormen zij in de eerste plaats een minderheid in de tegenwoordige Joodse staat. Een kleine minderheid zelfs maar een minderheid in de Joodse staat. En een belangrijk deel van de echte Joodse orthodoxie in het land, en meer specifiek in Jeruzalem, erkent de Joodse staat niet eens. Dat wil zeggen, de Joodse staat als zodanig heeft met godsdienst eigenlijk nauwelijks iets van doen. Sterker nog, de Joodse staat is gebaseerd op het Zionisme. En Zionisme is in de praktijk gekomen in de plaats van Judaïsme. Heb je dat ook nog? Of is dit te moeilijk? Judaïsme is namelijk gewoon de Joodse godsdienst. Maar waar Joden niet meer godsdienstig zijn en toch een Joodse identiteit willen bewaren, moeten ze iets anders bedenken dat bepalend is voor een Joodse identiteit. En dat is het Zionisme. En dus het streven naar de Joodse, naar een onafhankelijke Joodse staat. En dus per definitie zijn Zionisten atheïstisch, areligieus en ongelovig, hoef ik er dan niet eens meer bij te zeggen. En dus wel degelijk opstand tegen God. Bovendien, als je mij vraagt, noem eens een land waarin het verboden is om het evangelie te verkondigen, dan is het eerste land wat ik noem Israël, daar is het verboden. Ik zou niet eens een andere weten, niet dat ik verdiep me daar niet in, ik weet die dingen niet. Maar van de staat Israël weet ik dat, het is verboden om inderdaad christelijke propaganda te bedrijven, te evangeliseren. Dus gebeurt het gelukkig wel, maar altijd onder een dekmantel, hè? Toch? Verspreiding van Bijbels of zo. Ja, Nieuw Testamenten, bij voorkeur dan samen met het Oude Testament in één deel. Enzovoorts, want het Oude Testament, dat zouden ze moeten aannemen, wordt als Joodse geschriften beschouwd. Het Nieuwe Testament is eigenlijk ook door Joden geschreven, dus dat moet dan kunnen. En dan kun je wat toelichting bijgeven, interesse wekken enzovoorts. Maar echt in publiek, evangelisatiebedrijven daar, is daar volstrekt verboden. Daar is geen ruimte voor Jezus van Nazareth. Bovendien, Jezus is bij hun de God der heidenen. Dus staan ze absoluut op geen enkele wijze voor open. Maar het gevolg is gewoon dat waar in het verleden de ongelovige Joodse staat verwoest werd en waar Jeruzalem dus verwoest werd enzovoort. Zal dat ook in de toekomst gebeuren? God verandert niet van gedachten. Er zijn theologen die zeggen, nou, God verandert wel van gedachten. Wij ook namelijk, want we vinden dat de Joden al genoeg geleden hebben. En sinds Hitler en zijn derde rijk, hoe die telt weet ik niet, maar dat doet er niet toe. Maar sinds Hitler en zijn rijk hebben de Joden zoveel te verduren gehad, dat nou moet die opvatting over de toekomst van het Joodse volk maar veranderd worden. Maar bij God verandert er niks hoor. Gelukkig niet. Als ik bij God wel wat zou veranderen, zou ik niet zeker wezen of ik nog wel een kind van God ben en wel in de hemel kom en of God zijn belofte naar mij wel zal vervullen. Bij God verandert er niks, integendeel. En dus, waar dezelfde situatie ontstaan is in onze dagen als in het verleden, namelijk een ongelovige Joodse staat in Kanaan, kan de toekomst niks anders brengen dan de verwoesting van die Joodse staat en de uitdrijving van alle leven uit het land, precies zoals gebeurd is. Nee, sterker nog dan zelfs gebeurd is in het verleden, moet ik zeggen. Maar wel naar hetzelfde voorbeeld. En dat is wat ook in Zacharië 14 beschreven wordt. Want voor zover er mensen behouden worden, dat wil zeggen niet gedood worden en overleven, is dat omdat zij de gelegenheid krijgen om het land uit te vluchten, dwars door de gescheurde olijver, het land uit te vluchten naar het land van Edom. Esau dus, de broer van Jacob. Ze wonen in het land van Jacob, maar ze moeten vluchten naar Esau. Naar de hoofdstad van Esau. Van Jeruzalem, de hoofdstad van Jacob, om zo te zeggen. Van Israël namelijk. Naar Petra, de hoofdstad van Esau, de andere broer. En van daaruit zal de Heer zijn beloften aan Israël vervullen. Namelijk, hij had gezegd, als gij tot indien gij mijn stem van harte gehoorzaam wordt enzovoort, zult gij u bekeren, en Deuteronomium 30, zult gij u bekeren te midden van de heidenen waaronder ik u verstrooid heb, zodat de bekering van Israël in feite niet plaatsvindt in Jeruzalem, maar inderdaad in de verstrooiing, juist niet in Jeruzalem, maar in de verstrooiing, onder de heidenen. En dan zegt hij, dan zal ik u weder verzamelen, of zal ik wederkeren en u verzamelen, en ik zal u brengen in het land dat ik uw vaderen beloofd heb. Allemaal gewoon Deuteronomium 30. En als de Heer hen zal terugbrengen naar het land, betekent dat eventueel degenen die in het land zijn, er eerst uit moeten. Ongeacht of zelfs of het gelovigen of ongelovigen zijn, ze moeten er eerst uit, want de Heer zou ze terugbrengen. En dat zal dus in de toekomst gebeuren. Gelovigen worden gedood, of ongelovigen worden gedood. En voor zover men de naam des Heeren aanroept, zoals hier in Zacharië beschreven, zal men het land uit moeten gaan om bewaard te worden in het buitenland, want het oordeel komt over het hele land. En dus zal men eruit kunnen vluchten. Zoals eens Lot moest vluchten uit Sodom. Gedwongen, maar dat is hier ook zo. Maar hij moest vluchten. Goed, nou dat over de toekomst van Israël. Waarna ik Zacharia maar gauw wegsla. In verband met Zacharia 14 zeg ik altijd, en daarom zeg ik het ook nu erbij, waar bijna iedereen weet dat de wederkomst van Christus zal plaatsvinden op de Olijfberg. Want als je daar vraagt, waar zal de Heer zijn voeten zetten, zijn wederkomst, is het antwoord altijd op de Olijfberg. Dat schijnt iedereen te weten. Maar waar men dat weet, zou men ook moeten weten dat bij diezelfde gelegenheid Jeruzalem verwoest zal worden en er geen leven in de stad of in het land zal overblijven. Want dat staat in diezelfde profetie. Maar het gek is, men weet wel te vertellen, hij komt op de Olijfberg, maar dat Jeruzalem zou verwoest worden, dat weet bijna niemand. Of men gelooft het niet, of men bagatelliseert dat. Zo van, het zal wel meevallen en dat soort dingen meer. Maar het valt helemaal niet mee. Er komt een oordeel van God over de stad, mede door aardbeving en dat soort dingen. Trouwens, als de Olijfberg scheurt, is dat een aardbeving. En gaat Jeruzalem niet ongemerkt voorbij, want het is 1, 2 kilometer er vandaan. Makkelijk genoeg. Maar dan laat ik het bij om nu te gaan naar het Nieuwe Testament, namelijk naar Matteüs 24... Matteüs 24, waar op de laatste dag van de 69e week, of misschien een dag later, of misschien 2 dagen later, of misschien wel beide, maar in ieder geval in de dagen na de 69e week en voorafgaand aan de kruisiging van de Heer Jezus, en dat zijn maar 4 dagen, waarin die gelegenheid de Heer zich elke avond uit de stad terugtrok en terugging naar de Olijfberg. Hij kwam dus eigenlijk nooit verder dan de Olijfberg, zo is het eigenlijk. Hij overnachtte weer op de Olijfberg. En daar in Jeruzalem en op de Olijfberg spreekt hij over de toekomende dingen. Ook in Matthäus 23, vers 37 wordt nog het oordeel over Jeruzalem uitgesproken. Maar daar ga ik dan niet verder op in. En daarna Matthäus 24, Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En die tempel staan, en de gebouwen van de tempel enzovoort, zijn helemaal gelegen aan de oostkant van Jeruzalem. En voorbij de tempel, naar het oosten, heb je het dal van de Kedron, de beek Kidron of Kedron. En daar voorbij rijst op de Olijfberg. Dus je staat hier gewoon aan de andere kant van de Olijfberg. Als je vanaf die plek naar het oosten kijkt, kijk je recht tegen de Olijfberg. En dat is maar, eigenlijk maar een paar 100 meter. Als het er nou helemaal over gaat. Nou goed. Maar Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Vers 2, voorwaar ik zeg u, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Dat herhaalde de Heer elke dag. Vanaf die zondag van de intocht in Jeruzalem tot en met de dag van zijn kruisiging. Jeruzalem zal verwoest worden. En daarna staat er, en als zij op de Olijfberg gezeten was, wel nu als je op de Olijfberg zit en je kijkt naar het westen, kijk je op Jeruzalem. En als er nog een beetje maan staat, waarom niet? Dan heb je een aardig uitzicht over de stad. Als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, alleen de discipelen. Vandaar dat ze nou ook een beetje een antwoord krijgen, want als er anderen bij zijn, krijgen ze op dit soort vragen nooit antwoord. Want anderen hoeven het niet te weten. Dus de discipelen alleen, en ze vragen hem, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Dat wil zeggen, wanneer zal Jeruzalem verwoest worden? En wat zal het teken zijn van uw toekomst? In de praktijk gewoon uw wederkomst. Waaraan kunnen we dat herkennen? En wat zal het teken zijn van de voleinding der aion? Er staat wereld, maar niet in de zin van de schepping. Dan zou er kosmos moeten staan in het Grieks. Maar er staat aion en eigenlijk zouden wij dat als we consequent zijn, dat moeten vertalen met eeuw. Maar eeuw en wereld, ook in het Nederlands, zijn begrippen die door elkaar gebruikt worden. Maar de vraag is niet naar het einde van de wereld, de vraag is naar het einde van het tegenwoordige samenstel van dingen. Kijk of niemand lacht. Niemand lacht. Geen Jehovah's getuige in de zaal vandaag. Goed, laten we zitten. Maar zo vertalen die dat woord, hè? Tegenwoordige samenstel van dingen, de tegenwoordige eeuw. Dat is het ook, ja. Nou goed. Wat zal het teken daarvan zijn? En Jezus antwoordde en zei tot hen, zie toe dat niemand u verleiden, want velen zullen komen onder mijn naam zeggende, ik ben de Christus, en zullen velen verleiden. Dat is het eerste wat gezegd wordt, en dat spreekt over de komst van een antichrist enzovoorts. Maar daar gaan we nou niet op in, hè? Dat doen we een andere keer. Hè? Volgende week zaterdag. Goed. Dus laat maar zitten. Ze zullen velen verleiden. Ergens het horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, ziet toe, wat niet verschrikt, want al deze dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Ik lees wel eens van die evangelische blaadjes waar dan gezegd wordt waar het allemaal oorlog is, en waar geruchten van oorlogen zijn, en dan staat erachter, ja, de Heer komt spoedig. Want men beschouwt het als een teken van het einde. De Bijbel zegt, dat is niet een teken van het einde, dat is het begin. Nog is het einde niet. Dat blijft namelijk zo 2000 jaar lang. En dat is ook altijd zo geweest, de afgelopen 2000 jaren. Mooie geschiedenis geleerd. Bekendste jaartal, daar gaat hij weer. 1600, slag bij Nieuwpoort. Dat bedoel ik maar, oorlog. 80-jarige oorlog, 30-jarige oorlog. Eerste Engelse oorlog, Tweede Engelse oorlog. Nou, we hebben nog een 12-jarig bestand gehad. Was het 12-jarig of niet? Oh, nou goed. Even een bestand, het was nieuws, dus dat moet je onthouden. Maar voor de rest was het oorlog. Hè? Toch? Goed. Slag weer Heilige Lee. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen zijn hongersnood en pestilentie en aardbeving in verschillende plaatsen. Dat is ook altijd zo geweest. Schijnt dat de hevigheid en het aantal van de aardbevingen toenemen. Maar het doet niks aan af dat het dus altijd geweest is. En er staat, Niet, ja, ja, de heer komt spoedig, maar er staat toch al die dingen zijn maar een begin der smarten. Heb je dat? Want er wordt heel wat als tekenen der tijden omschreven, terwijl het in werkelijkheid helemaal geen tekenen der tijden zijn. Het zijn gewoon kenmerken van onze hele tegenwoordige, pakweg 2000 jaar lange bedeling. Goed. Want er zegt met pestilentie, zal we slaan op aids, enzovoorts. Dus ik moet u zeggen, er zijn meer mensen overleden aan de pest gewoon, hoor, in de middeleeuwen, dan aan aids. Maar vooruit. Ik wil niks bagatelliseren, maar je moet dit soort dingen natuurlijk wel in de juiste verhoudingen lezen, hè. En geen paniek maken of zo. Dat is bijzonders. Al deze dingen zijn maar, hebben de vertalers er zelfs bij gezegd, zijn maar een begin der smarten. En dan, als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u, niet grote verdrukking, maar gewoon verdrukking, en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En er zijn altijd, sinds het ontstaan van het christendom, zijn er altijd christenvervolgingen geweest, tot in onze dagen. Niks nieuws. En ook geen teken van naderende wederkomst van Christus. En dan zullen er velen geërgerd worden, dat wil zeggen ten val gebracht worden. En ze zullen elkander overleveren en elkander haten. Godsdienstoorlogen dus. Precies, ja. Altijd zo geweest. En vele valse profeten opstaan. Nou, dan is het nog niet het einde. Want als het echt het einde komt, staan niet vele valse profeten op, maar er staat de valse profeet op. Daarin vervolgens ook vele trouwens. Maar dan gaat het meer om die ene. Er zullen valse profeten opstaan en zullen velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Ik ben zo verkouden, dokter. Nou goed. Te weinig liefde, zeker. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal gepredikt worden in, tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. Maar dat is het einde van de, van wat? Het evangelie van, zal gepredikt worden aan alle volken en dan zal het einde komen. Van wat? Even kijken of er nog opgelet wordt. Van de tegenwoordige eeuw. Dus, die eeuw. Wat is het teken van de volleinding der aion? Van het einde der eeuw. Uit vers 3. Nou, voordat het einde van de tegenwoordige eeuw komt, zal het evangelie gepredikt worden aan alle volken. En nou zeg ik het snel, maar let op hoor. Dat zal uiteindelijk pas gebeuren in de 33 jaar vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van het zogeheten duizendjarig rijk. Want in die dagen zal het evangelie aan alle volken gepredikt worden door één volk. Dat volk wat daar oorspronkelijk toe geroepen en zelfs verwekt was, Israël. En Openbaring beschrijft het uitgebreid, Openbaring 7... 144.000 dienstknechten gods. Dat is een ander woord voor getuigen van Jehovah. 144.000 dienstknechten gods. Namelijk 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. Er zitten wat haken en ogen aan, maar daar gaat het nou niet om. Dit is gewoon de algemene gedachte. Want elke stam van Israël, dan wel 12 stammen van Israël, zullen 12.000 dienstknechten gods opleveren. Zodat 144.000 officieel daartoe aangestelde dienstknechten gods het evangelie zullen prediken over heel de wereld aan alle volkeren. Want daartoe was Israël oorspronkelijk geroepen om het woord gods te brengen aan alle volkeren. Echter, waar men zelf het woord gods niet geloofde, waren ze volstrekt onbekwaam en ook onbereid uiteraard om het woord gods aan de volkeren te prediken. Maar in de toekomst zal het alsnog gebeuren. Niet in onze dagen, er zijn mensen zijn hier al lang de draad kwijt, die zeggen, wij moeten eerst het evangelie prediken aan alle volkeren en dan komt de Heer terug. En dat zal dan weer de reden zijn waarom men er geen haast mee maakt. Opletten, jullie aandacht verslapt, merk ik nou. Er zijn er velen die zeggen van wij moeten, op grond van dit vers, wij moeten het evangelie prediken aan alle volkeren. En dan zal de Heer wederkomen. En dat zal dus de reden zijn waarom men er geen haast mee maakt. Want dat de Heer wederkomt, moet hij weten als dat maar niet spoedig gebeurt. En aan ons zal het niet liggen. Dus wij troosten ons met de gedachte dat er nog zoveel volkeren zijn die nog nooit het evangelie gehoord hebben. Dat is bijna niet meer te zeggen, dus we krijgen de variant. Er zijn nog zoveel volkeren in wier taal de Bijbel nog steeds niet vertaald is. Dat geldt niet voor de Friese en de Groningers, want de Groningers hebben ook een nieuwe Bijbel vertolen. Hè? Groningers in de zand? Nee? Oh. Nou, laten we zitten. Alsof dat noodzakelijk zou zijn voor de verspreiding van het evangelie. Dat heeft er namelijk verder niks mee te maken. Maar het idee is, wij moeten het doen. En de gedachte is dat wij door de prediking van het evangelie het koninkrijk Gods verspreiden over de aarde. Als dat gebeurd is, dus hebben wij het koninkrijk Gods opgericht. En dan kan de Heer zo komen en op de troon gaan zitten die wij voor hem gebouwd hebben, is het idee. He? Dat is de meest algemene christelijke opvatting over de wederkomst van Christus. Maar vergeet het maar rustig, want de wederkomst van Christus vindt plaats nadat heel de gemeente, alle gelovigen van vandaag van de aarde weg zijn. Dat al zouden wij, theoretisch, al zouden wij vandaag alle mensen tot geloof in de Heer Jezus kunnen bewegen op twee na, bij wijze van spreken dan, hè. Dan nog moet in de dagen van de wederkomst van Christus het evangelie vanaf het begin, vanaf het allereerste begin, gepredikt worden aan alle volkeren, al zijn het maar twee mensen, om de dood eenvoudige reden, dat alle gelovigen, die door ons dan ook tot geloof gekomen zijn, gewoon eerst weggenomen zijn. Met andere woorden, hoezeer wij ook ons best doen, hoezeer wij er ook in slagen, naar onze begrippen, om het evangelie te brengen aan alle volkeren en zodoende het koninkrijk van God te vestigen op aarde, zal nooit resultaat hebben, want onze bedeling eindigt zo plotsklaps van het ene moment op het andere, in de opname van de gemeente en daarmee het wegnemen van alle gelovigen van de aarde. Dus begint dan het verhaal overnieuw. U gaat terug naar af en u ontvangt 5 talenten of 10 talenten of 1 talent. Maar dat is Matthäus 25 en daar hebben we het nog niet over. Heb je dat nou? Dat is heel simpel. En al die andere filosofieën moet je gewoon vergeten. Wij dragen niks bij aan de versnelling van of het uitblijven van de wederkomst van Christus. Hij heeft gewoon een datum geprikt en zoveel jaar voor die datum, zoveel dagen voor die datum, neemt hij ons hier weg en stuurt hij 2 getuigen naar deze wereld bij de naam van Mozes en Elia, die de opdracht hebben om in Jeruzalem en uitsluitend daar het evangelie te prediken aan de inwoners van Jeruzalem. Gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël, want de Heer houdt zich in die dagen maar met 1 ding bezig, de bekering van Israël. Want Israël zou het evangelie brengen aan alle volkeren. Toen is er iemand die niet heeft opgelet en die gaat morgen lopen vertellen dat ik gezegd heb dat wij het evangelie niet hoeven te prediken. Dat gebeurt namelijk al sinds jaar en dag, maar dat berust op een misverstand. Hè? Natuurlijk zouden wij het evangelie prediken, maar niet om het koninkrijk Gods op aarde te vestigen of om de wederkomst van Christus mogelijk te maken of meer van die onzin, maar gewoon om de Heer te dienen. Wij zouden zijn woord spreken enzovoorts en het zou bijdragen aan het werk Gods in onze dagen. Dat is niet de openbaring van zijn koninkrijk, maar het is de opbouw, de verzameling eigenlijk, en de opbouw van zijn gemeente, die bestemd is niet voor de aarde, maar voor de hemel. Nou, zijn we daar weer. Het is heel simpel allemaal. Matthäus 24, vers 15. Want in tot en met vers 14 wordt maar op eenvoudige wijze gezegd wat er allemaal zo zou gebeuren voordat het einde van de tegenwoordige eeuw zou aanbreken. Meer niet. En eigenlijk, deze tegenwoordige eeuw, die is pas definitief beëindigd, pas echt beëindigd bij de aanvang van de 1000 jaren. En dat is bij het wegnemen van alle ongelovigen van de aarde. En dat is ineens begrijpelijk, want dat is een tijdstip waarop alle mensen op aarde het evangelie gehoord hebben en dus de gelegenheid gehad hebben om tot geloof te komen. Vandaar er staat, dat evangelie moet gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. Want voordat iemand op grond van zijn ongeloof wordt weggenomen, zal hij dan toch het eerste evangelie moeten gehoord hebben. Dan zou het niet rechtvaardig zijn. Dat gebeurt ook inderdaad. Maar dat is niet onze dagen. Goed. Maar dan meer specifiek, vers 15. Er komt nog een antwoord op dezelfde 3 vragen. Maar nu wat gedetailleerder. Namelijk, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats. Nou, duidelijker kan niet. Want wat de Heer Jezus altijd doet, is gewoon verwijzen naar de oud-testamentische profetie. En waar het gaat om de volgorde van de gebeurtenissen en de samenhang van de gebeurtenissen, moet noodzakelijk verwezen worden naar de profetieën van Daniël in het algemeen en naar de profetie van Daniël 9, meer in het bijzonder. De 70ste week van Daniël. En dus staat er, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Wanneer gij zult zien, dus die gruwel, dat afgodsbeeld. Welk afgodsbeeld? Nou, dat wat opgericht zal worden in het midden van de 70ste week van Daniël, volgens Daniël 7, Daniël 8, Daniël 9, Daniël 11. 11 heb ik niet genoemd, maar daar staat het ook een keer of 2, 3. Dus het tijdstip is het midden van de 70ste week van Daniël. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Want het is een gruwelijke vleugel waarover verwoesting zou komen. De term gruwel der verwoesting is in zichzelf onbegrijpelijk. Vandaar dat er zoveel wilde verhalen over in omloop zijn. Maar in de context waarin over de gruwel gesproken wordt, is duidelijk genoeg. Die gruwel is het afgodsbeeld. En het afgodsbeeld en de dienst aan dat beeld is de aanleiding van Gods wegen om verwoesting te brengen over de stad en het volk wat zich met deze afgoderij bezighoudt. En dus heet de gruwel der verwoesting in de zin van, het is het afgodsbeeld op grond waarvan verwoesting zal komen. En tegelijkertijd is het dus een tijdsaanduiding. Als dit ding wordt neergezet, dan betekent het dat vanaf dat moment verwoesting zal komen over de Joodse staat en stad. Gedurende 1260 dagen. Uit Openbaring 11 blijkt trouwens dat drie dagen later, 3,5 dag later, al een aardbeving komt waarbij 7000 mensen gedood worden. Dus dat begint al meteen. Maar het duurt 3,5 jaar alles bij elkaar. Goed. Wanneer gij dat dan zult zien, de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, dat is op zich opmerkelijk omdat naar Joodse normen Daniël helemaal geen profeet was. Het boek Daniël is bij ons ingedeeld bij de grote profeten zelfs, geloof ik. Ja. Maar in de Joodse kanon van het Oude Testament wordt Daniël niet gerekend tot de profeten, maar tot de historische boeken, de geschiedenisboeken namelijk. Nou goed, men kent hem dus eigenlijk niet als profeet. En dus zegt de heer Daniël de profeet. Staande in de heilige plaats, nou Daniël heeft nooit in de heilige plaats gestaan, maar dat beeld zou in de heilige plaats staan. En voor de goede orde, voor de gelegenheid wijs ik erop dat er staat heilige plaats en dat in Daniël 8 stond het heiligdom, dat betekent gewoon een heilig ding. En daarna wijs ik erop dat er niet gesproken wordt over een tempel, hoewel dat het meest voor de hand gelegen zou hebben. En hoewel het zo voor de hand ligt en het woord tempel in dit verband toch niet gebruikt wordt, luidt de enige conclusie dat er dus inderdaad geen tempel staat. Die zeg ik voor Hen Lindsay dan, en de zijnen, want die beweren dat de wederkomst van Christus, dat wil zeggen de opname van de gemeente en de 70ste week van Daniël, nog niet kan plaatsvinden of beginnen, omdat er nog geen tempel staat in Jeruzalem, want zeg, wordt er gezegd, er zou eerst een tempel gebouwd moeten worden. Maar er staat nergens, er staat heiligdom, of de heilige plaats. Maar geen tempel, dus daar hoef je ook niet op te wachten, want het staat nergens in de Bijbel. Berust op een misverstand. Nou goed, dat even terzijde. Wij verwachten dus niet de herbouw van een tempel. Goed, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet staande in de heilige plaats. En dan, die het leest, die merken daarop. Moet er eens denken aan een openbaring dat in wie het verstand heeft. Die berekenen het getal, let erop, er wordt in de Bijbel uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor gebeurtenissen die door de profeten werden aangekondigd, maar dan in het bijzonder zelfs gebeurtenissen die eigenlijk het werk zijn van de duivel. Let erop, het is een uitdrukkelijke waarschuwing dus ook, hè. Die het leest merken erop, geef er aandacht aan. Wel, dat doen we en we stellen vast dat in Daniël, volgens Daniël deze gebeurtenis plaatsvindt in de helft van de 70ste week. Dat is makkelijk genoeg. Vanaf de dag dat dat verbond gesloten zal worden en ondertekend zal worden, hoogstwaarschijnlijk door Arafat enzovoort, en het zal Peres wel worden, als het doorgaat. Hè. Vanaf die dag rekenen we 1260 dagen. En dan weet je op welke dag het afgodsbeeld zal worden opgericht. En voor degenen die het beleven, wij niet, want wij zijn hier weg. Wij beleven het wel, maar hier niet, hè. We hebben eeuwig leven, dus we beleven het allemaal. Jazeker wel. Sommigen zeggen, wat hebben wij daarmee nodig, want dan zijn wij er niet meer. Hoezo zijn wij er niet meer? Huh? Natuurlijk zijn wij er wel, hè. Huh? En niet hier, en dus daar in elk geval, hè. Het zogenaamde hier damaals, maar daar gaat het nou niet over. Dat betekent dus degene die dat beleven gewoon kunnen weten. Als op die dag een beeld wordt opgericht, dan is het van de duivel. Kan niet missen. Huh? Duivel, met datum en al. Dat is ook niks nieuws, want de datum werd in het Oude Testament ook altijd van tevoren aangekondigd. Nou goed. Dat als dan, wat moet men dan doen als het gebeurt? Nou ja, je knieën niet buigen voor het beeld dus. Nee, dat als dan die in Judea, en Judea is niet zozeer de aanduiding van een bepaald gebied binnen bepaalde grenzen, maar Judea betekent gewoon het land der Joden, hoe groot het ook is. Het is dus gewoon de Joodse staat, dus Judea. Net zo goed als Palestina betekent het land der Palestijnen. Gekker was alleen dat men het land eerst Palestina noemde en daarna noemde men de inwoners pas Palestijnen. Dat is een omgekeerde wereld eigenlijk, maar vooruit, hè. Doet er nou verder niet meer toe. Maar dat als dan die in Judea zijn, vlieden, ja waarheen? Nee, met opzet leg ik nou mijn hand op de Bijbel, waarheen? Die in Judea zijn, vlieden. Ik weet dat het een halve zin is, maar waarheen vlieden ze dan? Ja, Judea uit, dus. En niet zeggen die vlieden op de bergen, namelijk de bergen van Judea. Want dan zeggen die dat degene die in Judea zijn. Dan zou je moeten zeggen degene die op het vlakke land zijn, die vlieden op de bergen. Degene die in de dal zijn, vlieden op de bergen. Nee, degene die in Judea zijn, vlieden op de bergen. Namelijk buiten Judea. Welke bergen dan? En daar geef ik geen schriftplaatsen voor, omdat ik gewoon niet die aantekeningen bij de hand heb zo gauw. En dat ook niet belangrijk is eigenlijk. Maar de Bijbel is er duidelijk genoeg over in het Oude Testament al. Men zou vlieden naar het gebergte van Edom, het gebergte Seir, het gebergte Paran, of hoe het men heten mag. Kortom, men zou vluchten naar Azal. Maar dat heb ik even zo gauw uit Zacharië 14. En in alle gevallen wijst het op precies hetzelfde gebied. Het gebied rond en in de stad Petra. Waar 10, 20 jaar geleden nauwelijks iemand van gehoord had. En genadig is dat, hè. En wat het nauwelijks bereikbaar was trouwens. En in onze dagen kun je daar maar zo naartoe. Schitterende nieuwe asfaltwegen, enzovoort. Met mooie bordjes erbij. King's Highway. Enzovoort, Bijbelse naam met nummerie, enzovoort. Het is keurig bereikbaar, ze kunnen er zo naartoe. Nou, maar dat is waar het over gaat. Men zou vluchten het land uit naar de bergen, naar Esau's gebergte namelijk. Seir, of hoe het maar genoemd mag worden, er zijn vele namen voor. Daarna die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. De trap is aan de buitenkant van deze huizen. Dat heb ik eens gezien in het Heilige Land Stichting. Oh, is dat toch wel bekend? De Heilige Landstichting? Ja, oh. Nou, vooruit. Ben Nijmegen dan. Die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Dat neemt maar een paar seconden. Even naar binnen lopen, je geld pakken, je creditcard en vermoedelijk je kat. Klaar die net. Nou goed, in ieder geval, er staat dat men dat niet moet doen. En kennelijk is het dus een kwestie van de allergrootste haast. Sommigen denken van nou, als het midden van de 70ste week aanbreekt, dus volgens Matthäus 24, dan moet men vluchten. En dan zeg ik, dan heb je het niet goed gelezen. Wat er werkelijk staat is, dat als je dan nog niet gevlucht bent, dan zou je toch met de allergrootste spoed moeten maken dat je wegkomt, want anders ben je te laat. Met andere woorden, je had veel eerder moeten vluchten. En ik kan het rustig zeggen, want het staat op andere plaats. Openbaring 12 bijvoorbeeld. Enzovoorts. Men zou meteen vluchten als de 70ste week aanbreekt. Beter nog, men zou helemaal nooit naar het land toegegaan zijn. Niet om zich daar te vestigen, bedoel ik. En degene die toch gedaan hebben, moeten eruit. En ik zeg dus altijd, als je aan de Joden in de staat Israël een boodschap wil prediken en ze willen niet het evangelie horen, zegt ze dan dat ze zo ver mogelijk het land verlaten. Want als het ergens in de wereld voor hen onveilig is, is het daar. Het zijn in Duitsland veiliger dan in Ja, dat is nou eenmaal zo. He? Nou goed. Die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Dan gaat de vlucht heel wat langzamer en lastiger. Bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog op een sabbat. Als je mij vraagt, het is niet in de winter, maar wel op een sabbat. Ik heb het dus uitgerekend. Precies het midden van de 70e week. Valt op een sabbat. Ja. Ik heb het uitgerekend op de kalenders die er van die jaren zijn. En op de Sabbat, dat is wel aardig, in Israël, in Jeruzalem, rijdt er geen openbaar vervoer op de Sabbat. Het enige wat er nog rijdt zijn Palestijnse, Arabische taxis namelijk. Maar te vrezen valt dat die bij die gelegenheid geen Joden meenemen, hoor. Onder die omstandigheden waarover hier gesproken wordt. En zeker niet het land uitbrengen. Dus bid dat die vlucht niet geschieden op een sabbat. Als je het mij vraagt, is het toch een sabbat. Maar vooruit. Want, dan zeg je, ja, maar de heer zal het gebed toch verhoren. Dan zeg ik, maar wie zegt je dan dat dat inderdaad gebeden zal worden? Ik maak me sterk dat er niemand is die nog daarop reageert. Het is na 3,5 jaar van prediking van die twee getuigen in de straten van Jeruzalem. En volgens Openbaring 11 is het midden van die 70e week, de dag van de oprichting van dit afgodsbeeld, ook de dag waarop deze twee getuigen gedood zullen worden. En hun lichamen zullen liggen in de straten van Jeruzalem. Dood op straat. Staat er allemaal. Dus de kans dat dan nog mensen tot geloof komen, die is wel zeer gering. Maar goed. Want als dan zal grote verdrukking wezen. En dan let op wat er verder staat. Hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En dat is niet zomaar een uitdrukking. Maar dit is eigenlijk de manier om te zeggen. Dan zal de grote verdrukking zijn waarover Daniël in hoofdstuk 12 vers 1 expliciet gesproken heeft. Want dit is een citaat uit Daniël 12 vers 1. En bovendien, als hier staat, als dan zal grote verdrukking wezen, dan staat er dus dat die grote verdrukking begint in het midden van de 70e week van Daniël, ter gelegenheid officieel van de oprichting van dit beeld op de heilige plaats. Wanneer begint deze grote verdrukking, is de vraag. De grote verdrukking. Wel, in het midden van de 70e week van Daniël, bij het oprichten van die gruwel, dat afgodsbeeld, waarvan de Heer dus zegt gruwel der verwoesting. Als dat ding er staat, dan komt er verwoesting. Of als dat ding er staat, dan komt er de grote verdrukking. En hoe lang duurt die grote verdrukking? Weten we al. Tot het einde van de 70e week, tot het einde aan toe. In ieder geval niet langer dan die 1260 dagen, die 3,5 jaar. Want dan is de 70e week van Daniël om. En dan zou de Heer zijn voeten zetten op de Olijfbergen. Vanaf dat moment zou hij zijn koninkrijk gaan bouwen. Dus moeilijker is het niet. 3,5 jaar. Dan zal grote verdrukking wezen hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld. Let op, vanaf het begin der wereld. In Daniël 12 staat, vanaf dat er een volk geweest is op de aarde. Want er zit nog iets bijzonders bij. Natuurlijk gaat het hier over gebeurtenissen in en rond Jeruzalem. In de tweede helft van de 70e week van Daniël. Maar neemt niet weg dat die grote verdrukking die aangekondigd was, niet slechts zou komen over Jeruzalem en over de Joodse staat. Maar hij zou komen over heel de wereld en over alle volken. Maar zoals het nou eenmaal is, met al het werk wat God doet, het komt eerst bij Israël. Dat geldt voor het koninkrijk wat is openbaar, komt eerst aan Israël. En via Israël komt het bij de volkeren. En hetzelfde geldt voor de grote verdrukking. Eerst Israël en daarna de volkeren. Of zoals ergens staat, het oordeel begint bij het huis Gods. Hoe het Nieuwe Testament zelfs aangaat. Dat is een vast beginsel. Alles wat God doet begint altijd bij Israël en bij Jeruzalem. Zodat de vraag, hoe lang duurt de grote verdrukking, weliswaar gewoonlijk beantwoord wordt met 3,5 jaar, maar dat is niet correct, want dat is het antwoord op de vraag, hoe lang duurt de grote verdrukking voor Jeruzalem en de Joodse staat? 3,5 jaar namelijk. Maar hoe lang duurt de grote verdrukking? Wel veel langer, Omdat na de val van Jeruzalem, na de verwoesting van Jeruzalem en na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, de grote verdrukking over de volkeren, over de heidenen dus, eigenlijk nog moet beginnen. Heb je dat? Het is ook in die volgorde, omdat in de dagen van de verdrukking het evangelie gepredikt zou worden, zodat langs deze twee wegen de mensheid, de volkeren, zouden opgeroepen worden tot geloof in en dus onderwerping aan de Heer Jezus, de Messias. En dat moet eerst al tot geloof gebracht worden. Maar als dat gebeurd is, dan begint daarna de verdrukking voor de volkeren pas goed. En voor zover de schrift spreekt over dat laatste wereldrijk, onder leiding van die grote koning enzovoorts, moet ik u zeggen dat dat wereldrijk pas tot stand komt na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En dit weten maar heel weinigen, helaas. En toch is het zo overduidelijk in de schrift weergegeven. Het is ook bovendien zo volkomen logisch. En het is meteen de verklaring voor het nu volgende vers. Waar gewoonlijk erg mee getopt wordt. Er staat namelijk, en zo die dagen van die verdrukking namelijk, die grote verdrukking, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Sommigen zijn zelfs zo naïef, die denken dat dan ineens de zon wat sneller ondergaat, zodat een dag niet meer 24 uur, maar 23 uur duurt, alle klokken te langzaam lopen, want de dagen worden korter. Het is echt maar, er wordt een serieuze verklaring gegeven. Wat natuurlijk dwaasheid is, maar ja, de andere verklaring zou zijn, het worden toch wat dagen minder. Maar dat kan natuurlijk nooit, want er was aangekondigd 1260 dagen, 3,5 jaar, tweede helft, 70ste week van Daniël. Hoezo zou er nog wat vanaf gaan? Het zou in strijd zijn met wat elders uitgebreid geleerd is. Het zou zeggen dat God dan toch op zijn plannen terugkomt. Maar de gedachte is gewoon deze. Dat is het enige alternatief wat overblijft. Er is geen andere mogelijkheid. Namelijk, de 1260 dagen, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël, is de periode van de grote verdrukking over Israël. En als blijkt dat voor Israël de dagen verkort waren, dat wil zeggen, als het verkorte aantal, het kleinere aantal dagen voor Israël is 1260 dagen, dan betekent dat de grote verdrukking voor de volkeren dus veel langer, maar gewoon langer, duurt dan 1260 dagen. Bovendien, Daniël spreekt uitdrukkelijk slechts over uw volk en over uw heilige stad. Het eerste volk, de eerste stad op aarde, in Gods rangorde. Maar er komen er nog veel meer, er zijn er nog veel meer. En de grote verdrukking moet eigenlijk, strikt genomen, wat de heidenen betreft, nog eigenlijk beginnen. Op het moment dat de Heer Jezus op de Olijfberg verschijnt, aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is niks bijzonders, dan sla ik even gauw een bladzij om. Daar staat daar in Matthäus 24, vers 37. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Eerste conclusie. De toekomst van de Zoon des Mensen is niet een gebeurtenis op één dag, maar de toekomst van de Zoon des Mensen is een periode. Meerdere dagen, of niet? Staat er gewoon. Gelijk de dagen van Noach. Dat was een periode. Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Waar dan trouwens bij komt dat toekomst gewoon betekent aanwezigheid, presentie, Griekse parousia. En dat is een periode uiteraard. Dat is niet alleen zijn verschijning op een bepaald moment, maar zijn periode. Maar lees maar verder. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, met respect voor de vertalers die er iets nets van gemaakt hebben, terwijl het helemaal niet over nette dingen gaat, maar vooruit. Anders kun je het niet voorlezen aan tafel en u weet dat de Bijbel bedoeld is om voor te lezen na het dessert. Nou, laten we zitten. Gelijk ze waren in de dagen voor de zondvloed, eten en drinken, de trouwen natuurlijk uitgeven, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En ze bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. De dagen van de wederkomst van Christus. De dagen van zijn parousia, zijn aanwezigheid. Want de dagen van de aanwezigheid van Noach eindigden, volgens dit schriftgedeelte, in de zondvloed, waarin allen die niet geloofden werden weggenomen. Verzopen, ja. Toch? Nou, zo zal het zijn in de dagen van de aanwezigheid van de Heer Jezus. De dagen van na zijn verschijning op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week. Men zal zijn etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, of wat het maar voorstellen mag. Tot de dag toe dat het oordeel komt. Een oordeel waarbij alle ongelovigen van de aarde zullen worden weggenomen. Zoals in de dagen van Noach. Er staat hier hoor, dat is niet mijn verklaring. Dat staat hier gewoon. Dat men een lomp overheen leest, heel oppervlakkig wat woorden citeert en ze compleet anders toepast. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Maar dat staat hier gewoon. En er staat dus, als dan, vers 40, zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen worden en de ander zal verlaten worden. Nou ja, de voorvoegsels laat ik bij voorkeur weer weg. De een zal genomen, de ander zal gelaten worden. Want dat is het eigenlijk, dat staat er ook. En in de praktijk is het heel gemakkelijk. Want we schakelen even weer terug naar de dagen van Noach. Er waren de twee op de akker. De een werd genomen en de ander werd gelaten. Dat betekent gewoon, de een werd genomen en stierf dus. En de ander werd gelaten. En aan het afloop van het verhaal was hij dus nog steeds op de akker. Dan wel weer op de akker, wat je er maar van maakt. Dat heb je toch? De mensheid werd weggenomen op een paar na en aan het eind van de geschiedenis van de zondvloed vinden we Noach, dan wel zijn achttal, gewoon weer op de aarde. Met andere woorden, dit gaat niet over de opname van de gemeente zoals zo dikwijls gedacht wordt. Het gaat over precies het tegenovergestelde, niet het wegnemen naar de hemel van de gelovigen, maar het wegnemen naar de hel, populair gezegd, van de ongelovigen. Opdat op aarde slechts gelovigen zouden achterblijven en bij de opname van de gemeente blijven slechts ongelovigen achter. Heb je dat? Het andere verschil is gewoon 40 jaar. Maar ik heb geen tijd om het uit te leggen. Dat wil zeggen opname van de gemeente en 40 jaar later deze gebeurtenis, dit oordeel. Zodat inderdaad binnen één generatie in een periode van 40 jaar dat koninkrijk van Christus gestalte zou moeten krijgen op de aarde. Een periode waarin het evangelie gepredikt wordt. Eerst aan Israël, daarna aan de volkeren. Met als doel de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dat gebeurt ook na 40 jaar. En wie dan niet tot geloof gekomen is, wordt weggenomen. Zoals eens dat oordeel van de zondvloed over de aarde kwam. Dat is wat het is. En nog even één dan. De staat. Waak dan, want, in vers 42, waak dan, want gij weet niet in welke uur u hier komen zal. Een tekst die graag gebruikt wordt om aan te geven dat niemand van ons kan weten wanneer de opname van de gemeente plaatsvindt. Maar, dit gaat niet over de opname van de gemeente. Gaat zelfs over een gebeurtenis 40 jaar later. En in de tweede plaats, heel eenvoudig, waak dan, want gij weet niet in welke uren. Waarna de vraag is, want het is gewoon lagere schoolwerken, of is het lagere school nog? Begrijpend lezen, weet je wel. Een stukje lezen, vragen erover. De vraag is, waarom weten zij niet in welke uren de Heer komen zal? Nou jongens, kom op. Omdat ze slapen. Staat het toch? Waak dan, want gij weet niet. Waak dan, want gij slaapt. Waarom weten ze niet? Omdat ze slapen. Dus diegenen die beweren dat niemand het kan weten, beweren dus dat iedereen slaapt. Hè? Eenvoudig genoeg. Dus dat soort uitspraken zou je ook even op de juiste plaats moeten zetten. Ik blader weer terug naar Matteüs 24, want daar staat, werd gesproken over die verdrukking in de tweede helft van de 70ste week. Moet ik ophouden, Klaas, of... Als ik te lang spreek, is Boesma zijn schuld, hoor. Want die moet dan zo doen, zo moet hij. En dan zwaai ik gewoon terug, dus daar trek ik me niks van aan. Matteüs 24 dan, vers 23, over die dagen van die grote verdrukking, nog in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Als dan, Dat doet de tijd zo net. Dan, in die tijd. Als dan iemand tot u zeggen zal... Ziet, hier is de Christus. Voilà. Maitreya. Zo iemand tot uw lieden zal zeggen... Ziet, hier is de Christus. Of daar... Oh, dat was voilà. Maar vooruit maar. Ziet daar, hè. Gelooft het niet, want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan... en zullen grote tekenen en wonderheden doen... alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook zelfs de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, ik heb het u voorzegd. We zouden er naar luisteren en zij ook. En dan staat er vervolgens pas vers 29... en terstond na de verdrukking van die dagen... Terstond na de verdrukking van die dagen, van die 1260 dagen... terstond dus na de 70ste week van Daniël... zal volgens Daniël 9 het koninkrijk beginnen. En hier staat... terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden... de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen... de krachten van de hemel zullen bewogen worden... en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen... dan zal de olijfberg scheuren naar het noorden en het zuiden en dat soort dingen meer. Maar dat staat hier niet bij, maar wel in Zacharië 14. Het is precies hetzelfde... Dan namelijk zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen... en dan zullen alle geslachten der aarde wenen... en zullen de zoon des alle geslachten van het land eigenlijk... want het is de verwijzing naar Zacharië 12... maar ik praat zo snel omdat ik het gewoon niet verder uit ga leggen. En als je niet hoort wat ik zeg... dan stop je het bandje even, spoel je het eindje terug... en laat het weer voorbij komen. Wat zegt die gek eigenlijk? Maar goed. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen... dan zullen alle geslachten van het land... want het gaat over de geslachten van Israël... uit Zacharië 12, want daar staat dat... daar is het de verwijzing naartoe... en zullen de zoon des mensen zien... komende op de wolken des hemels... met grote kracht en heerlijkheid... dat zijn wij, maar dat vertel ik een andere keer wel weer eens... die grote kracht en heerlijkheid, dat zijn wij... want we zijn erbij, namelijk bij de Heer... En hij zal zijn engelen, ik denk ook dat wij dat zijn trouwens... hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid... en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Kortom, dan begint alsnog de terugverzameling van Israël... en daarmee de opbouw van het koninkrijk van David... herstel van de troon van David enzovoorts. Want het beetje wat er was is of dood of inderdaad gevlucht naar Petra... en hier begint dus de terugverzameling... van Israël uit de heidenen enzovoort. En dan staat er, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. En de vijgenboom is een beeld van de Joodse staat. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis wanneer zijn tak zacht teder wordt. En dus de bladeren uitspruiten als weer leven in de vijgenboom komt. Dat is niet gebeurd in 1948, laat staan in 1897. Dat is niet gebeurd in 1948, de oprichting van de Joodse staat. Is niet gebeurd in 1967, de zogenaamde bevrijding van Jeruzalem. Is niet gebeurd in de Jom Kippur-oorlog, wanneer het maar was. Er komt pas leven in de Joodse staat als na de 70ste week van Daniël... onder leiding van de Heer zelf... het gelovig overblijfsel verzameld gaat worden uit alle volkeren... en gebracht wordt in het land tot herbouw van Jeruzalem... en dus tot oprichting van het koninkrijk vanuit het huis van David. Dan pas. En daarvan wordt gezegd... als je dan die vijgenboom ziet, die Joodse staat of die Israëlitische staat ziet verschijnen... dan weet gij dat de zomer nabij is... Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet gij dat het nabij is. Want zoals ik eerder gezegd heb, dan is het nog 33 jaar te gaan totdat het koninkrijk over alle volkeren zal gevestigd zijn. En daarom staat er ook, voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En dus de tegenwoordige eeuw beëindigd is en de toekomende eeuw gevestigd is, want er komt een nieuwe eeuw, een nieuwe tijd... New Age, komt een New Age, de toekomende eeuw, maar dat is die van de regering van Christus. Dat is de echte dus, hè? Nou goed. Daarna staat er, hemel en aarde zullen voorbij gaan. En dan is 36, maar van die dag en die uren weet niemand. Zodat je hier ook zo'n uitdrukking vindt die misbruikt wordt en men zegt van, zie je wat, je kunt het niet weten. Die dag en die uren weet niemand. Maar de vraag is, welke dag dan niet? En het antwoord is, de jongste dag. De dag waarop hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar dat is meer dan 1000 jaar later. Dat is niet de dag van de wederkomst. Maar voor velen helaas is de wederkomst van Christus hetzelfde als het oordeel op de jongste dag. Weten ze veel. Daar komen al die misverstanden vandaan. Vraag uurtje is... Ja?
Kijk, die dingen. Is het dan, is dat eigenlijk het einde van de grote verdrukking van over deze wereld? Dus het einde van het ding dat jij...
Nee. De verduistering van zon, maan en sterren komt vele malen in de Bijbel voor. Bekend is ook Joël 2. Zacharia trouwens ook eigenlijk. Jesaja komt vele malen in de Bijbel voor. En markeert altijd het einde van de 70ste week van Daniël. En dus de val van Jeruzalem, de verschijning van de Heer op de Olijfberg, het begin van de oprichting van zijn koninkrijk, het aanbreken van de dag des Heren en hoe het allemaal maar genoemd wordt. Dus elke keer als je leest, zon verduisterd, maangeeft verschijnsel niet, of wat er maar staat dan, sterren worden verduisterd of trekken hun glans in of vallen van de hemel, wat strikt genomen gewoon hetzelfde is, het markeert altijd het einde van de 70ste week van Daniël. En het komt echt vele malen voor. Nou durf jij ook, hè? Ik zag wel dat je zat in te houden, maar... Kan je het nog een keer zeggen?
Wat ik had begrepen is, er stond daar een verdrukking, 4 dagen.
Ja.
Dat 4 dagen ging dan over de 70ste week.
Ja, ja.
En dan komt er weer met die bazuinen en die engelen en zo.
Ja.
En vervolgens gaat het over die vijgenboom. En waar vallen die 33 jaar dan in?
Zal ik je vertellen. Je krijgt, en dat doe ik nou helemaal vrijblijvend, hè, de opname van de gemeente. Daarna... Of bij dezelfde gelegenheid. Er kan een paar dagen tussen zitten. Misschien is het wel dezelfde dag. Maar ik denk dat er een paar dagen tussen zit. Ik denk een week of 6. Maar daar gaat het nou niet over. Maar moet je dus vergeten. Daarna begint de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, hier wordt een verbond gesloten. En in het midden van die 70ste week wordt het beeld opgericht. Dat ziet er ongeveer zo uit met 10... Oh nee. Dus zo moet het trouwens. Ah, laat me zitten. Ik weet niet wie die lijkt, maar vrouw, laat me zitten. Maar dat is het midden van de 70ste week. Hier is die eredienst, zal ik maar zeggen. Ik weet nooit wat ik daar moet invullen. Een offer of wat er mee wezen mag. Hier is de afval. Dat lijkt me zo ook wel duidelijk, hè. In deze periode is de periode van vrede en geen gevaar. Uit 1 Thessalonicense 5. De tweede periode is de periode van haastig verderf. Kan het zelf ook niet lezen, maar jullie ook niet, dus dan is het de... De eerste helft is de periode van de twee getuigen, Mozes en Elia, uit Openbaring 11. En dit is de periode van vluchten, want daarna is er geen ontkomen meer aan. De eerste periode is de periode van vluchten. Maar dan komt die grote verdrukking. Aan het eind waarvan de Heer verschijnt op de Olijfberg, die scheurt. Er is de gescheurde Olijfberg zo. En dan verschijnt de Heer op de Olijfberg. Wij trouwens ook, want eigenlijk gaat het gewoon zo door. Daar hebben we het nog over. Ik laat de tekening wel even staan. En het punt is dat op dit het moment is van de verduistering van de zon. Ik teken hem zo, dan is het een zon. Maar eigenlijk moet dan zo, want die wordt verduisterd. En de maan worden verduisterd, en de sterren worden verduisterd, en zo wordt de Olijfberg scheurd, en wordt medemachen, er verschijnt de Heer. En daarna volgt de periode waarin Israël verzameld zal worden. Dus ik schrijf even op verzameling, dat moet maar duidelijk zijn, verzameling van Israël. En daarna de aanstelling, of in die tijd de aanstelling van 144.000 uit Israël, dat wil zeggen... 2 getuigen en nu 144.000 Jehovah's getuigen. Die het evangelie zullen prediken, want evangelie moet gepredikt worden. En dan aan alle volken en dan zal het einde komen, want dit is het einde hier van de tegenwoordige eeuw. En dit zijn dus de dagen van de toekomst. Gebruik het Bijbelse woord maar, de toekomst. Dat is een aantal excuses. Zo. De toekomst van de zoon des mensen, net als in de dagen van Noach. Prediking van het evangelie uitlopen in een dag waarop alle ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Zullen twee op een hakken zijn, een zal genomen, anders zal gelaten. Dat is allemaal hier aan het eind van deze periode. En de eerste periode, deze periode dus, is een periode van 7 jaar. En deze periode is een periode van 33 jaar. Hoe ik daarbij kom, ga ik nou niet uitleggen. Maar in ieder geval een aanzienlijke periode. Daarvan staat ook, wanneer gij die vijgenboom ziet ontstaan, het ontstaan van een gelovige Israëlitische staat, staat het, de zomer is nabij, deze generatie, dit geslacht zal geen sinds voorbij geneten, van maar 33 jaar tot aan de 1000 jaren. Dat klopt dus allemaal perfect. En de rest van Matthäus 25, 24 en 25 spreekt ook over die periode, want aan het eind van deze periode zal de Heer officieel en nu in heerlijkheid zitten op zijn troon, dat staat er ook letterlijk zo. En dat is heel wat anders dan dat hij aan het eind van de 70ste week verschijnt bij een verwoest Jeruzalem. Het zal ook duidelijk zijn dat die 33-jarige periode de periode is van herbouw van Jeruzalem, van de opbouw van het Koninkrijk van Christus. En aan de andere kant ook de periode van de afbraak van het Rijk, laten we zeggen, van de Antichrist. Beetje onnauwkeurig gezegd, maar dat is ongeveer waar het op neerkomt. Nou, hierna komt dan de periode van 1000 jaar. Overigens, deze gebeurtenis aan het eind van de 33 jaar, die wordt beschreven in vanaf vers 31 van Matthäus 25. En dan heet de Heer ineens de koning, dan pas. Waarna ik er nou nog maar wat bij zet. We krijgen namelijk eerst van doen met wat wij populair dan noemen de wederkomst van Christus voor de gemeente. In werkelijkheid is dat geen wederkomst. Want niet hij komt, maar wij gaan. En dat is een dubbele tegenstelling dus. Maar opname van de gemeente. Eind van de 70ste week noemen wij wederkomst in verband met Israël. Dat klopt, want hij verschijnt op de Olijfberg. En nog 33 jaar later is sprake van wat we dan populair noemen de wederkomst voor de volkeren, dan wel de heidenen, want het is precies hetzelfde. In werkelijkheid is het natuurlijk zo dat het woord wederkomst in de Bijbel nauwelijks gebruikt wordt. De meer gebruikelijke term is toekomst en betekent gewoon aanwezigheid en veronderstelt de activiteit van de Heer in deze wereld. En dat begint inderdaad vanaf de opname van de gemeente en dat duurt voort. In elk geval tot de 1000 jaar of langer, maar dat is zuiver theorie. Nou, als er nou vragen zijn, vraag het elkaar maar eerst eens even. Want ik denk dat er genoeg zijn die op de meeste vragen onder ons zo antwoord kunnen geven. En laat het me anders weten, of laat het wezen aan Klaas Boersma, die brieft het wel weer aan mij door. Die zegt namelijk altijd waar ik over spreken moet. Dus als ik over verkeerde onderwerpen spreek, is zijn schuld.